Goedenavond. Ik hoop dat mijn microfoon werkt. En ik zie een aantal nieuwe gezichten. Welkom bij de lezingenserie die heeft getiteld The Great Escape, de grote ontsnapping. En afgelopen zaterdag, gisteren waren we hier en we hebben stilgestaan bij twee thema's. En u kon het goed herinneren waar de thema's over ging. De eerste heette Waarheid geopenbaard. En bij Waarheid geopenbaard zagen we dat er een geheime boodschap is die aan iedereen bekendgemaakt moet worden. Kost wat het kost. En deze geheime boodschap staat in een boek. Een boek van liefde. Een boek waarop je kan vertrouwen. En dat is de Bijbel. Heel veel mensen kijken naar voorspellingen. En gaan kijken naar tarotkaarten, horoscopen, noem maar op. Maar die bieden geen uitkomst. De Bijbel biedt wel een juiste blik in wat er gaat gebeuren in de toekomst. En die waarheid gaan we deze komende paar dagen met elkaar als het ware openbaren. Want Jezus zei toen hij op aarde was, je zult de waarheid kennen en de waarheid zal je vrij maken. Gisteravond stonden we stil bij het feit waarom allemaal ellende is in deze wereld. Zorgen, oorlog, hongersnood, economische depressie, noem het maar op. Waar komt nou al die ellende vandaan? Het lust van de mensen naar macht, naar jaloezie, naar persoonlijke overwinning en niet kijken naar de naaste. En we hebben toch gezien, omdat het kwam, omdat er op een plek waar er perfectie heerste, iemand kwam en een verkeerd idee had. Namelijk de duivel. En er ontstond oorlog in de hemel en Satan met zijn engel werd uit de hemel gezet. En het strijdtoneel van de oorlog in de hemel verplaatste zich naar deze aarde. En nu, hier op aarde, na datgene wat Adam en Eva hadden gedaan in het paradijs. En nu, op deze planeet, bevinden we ons in de ellende. En daar gaan we nog verder mee met de lezing van deze avond. Zoals de titel zegt, gevangenisuitbraak, prison break. Heb je niet het idee dat het leven waarin je leeft, zoals we al gisteren zeiden, dat het als het ware een gevangenis is? Op de plaatjes hier zie je een plaatje van een welbekende gevangenis. Alcatraz, vlak voor het stad San Francisco aan de westkust van Amerika. Alcatraz stond erom bekend dat het een gevangenis is waar de meest erge criminelen werden weggezet. En omdat criminelen wel eens de neiging hebben om te ontsnappen van hun gevangenschap, zetten we ze weg op een eiland. Er viel niet aan te ontsnappen. Velen die proberen te ontsnappen van deze maximum security prison, zoals het zo mooi heet, die verdronken in de ruwe wateren rondom de gevangenis van San Francisco. Maar hoe zit het nou met ons probleem? Wie kan ons nou bevrijden van die geestelijke gevangenis, van al die ellende en strijd en al dat zonde waar we deze wereld mee te maken hebben? Wie kan ons bevrijden? En ook, hoe worden we bevrijd? Dat zijn vragen waar we deze dag met elkaar bij gaan stilstaan. Ik weet niet of u een fervent bekijken bent van tv-programma's. Of u het leuk vindt om een avondje achter het buis te hangen en te kijken naar alles wat er op tv verschijnt. Een aantal jaren terug was er een zeer dramatische tv-serie met als titel Prison Break. Misschien kent u het nog wel. Een serie over een jongeman die de doodstraf heeft gekregen. En deze man was ten onrechte opgesloten in de gevangenis. Hij werd erin geluisterd als het ware. En zijn broer was er zo van onder de indruk. Zijn jongere broer vond het zo erg wat er gebeurde, dat hij zei, ik ga mijn broer redden uit de gevangenis. En ik doe kost wat het kost om hem te bevrijden. En deze jongeman, waar de serie The Prison Break om draait, deed op een bijzondere manier een ontsnappingspoging voorbereiden om zijn broer te redden. Weet u, er is iemand die koste wat het kost zijn liefdevolle familiegenoten, als ik het zo mag zeggen, wil bevrijden uit de gevangenis waar ze nu in bevinden. Deze man zet alles op alles om de doodstraf die de mens heeft, die hier op aarde leeft in zonde, ervan te bevrijden. Hoe begon het ook alweer met de ellende hier op aarde? Het begon allemaal omdat de mens, de eerste mens, werd misleid. Adam en Eva hadden gebedden gewaarschuwd door God om niet te eten van die vrucht, van die boom. Maar ze luisterden niet naar God en ze deden het alsnog wel. Nou, de Bijbel leert dat als je niet doet wat goed God voor ons vindt, wat we kunnen lezen in de wet, de 10 geboden, als we dat niet doen, dan komen we in een gebied wat we zonde noemen. En zonde is niks anders dan wetteloosheid. Ingaan tegen datgene wat goed voor u en voor mij is. En door die misleiding gebeurt er ook iets met de mens in zijn relatie tot God en in de relatie met de mensen om hun heen. Misleiding zorgde voor schaamte. Het eerste wat de mens deed nadat hij in zonde verviel, was snel wat vijgenbladen zoeken, want mensen zagen van elkaar dat ze naakt waren. Schaamte kwam over de mens heen, maar ook gevangenschap. Het was alsof de wijde deuren van het paradijs werden gesloten. Alleen dit keer was de mens niet in het paradijs, maar werd de mens uit het paradijs gezet. De mens moest ineens hard werken om zijn eigen brood bij elkaar te kunnen krijgen. Zwoegen, zweten, dat had de mens daarvoor niet hoeven doen in die mate. Onkruidwieden, dat was iets wat in het paradijs nooit aangedaan hoefde te worden, want er was geen onkruid. Het Hof van Eden op aarde was perfect. Maar op aarde, in een zondige situatie, moest de mens alles op alles zetten om te overleven. Het was niet meer makkelijk en aardig. En we kennen ons leven vandaag ook. Het is niet allemaal makkelijk en aardig. Het gaat ons niet allemaal van een leien dakje af. Deze lezingenserie gaat over profetie. Deze lezingenserie gaat over wat de Bijbel zegt, wat er in de toekomst gaat gebeuren. Gisteren zagen we dat een van de belangrijkste profetieën al is gegeven vlak nadat de mens uit het paradijs werd gezet. De Bijbel zegt heel erg duidelijk in Genesis 3, vers 15, wie de strijd gaat winnen tussen goed en slecht. Tussen goed handelen en verkeerd handelen. De Bijbel zegt heel duidelijk dat God gaat winnen en de duivel die zorgde dat er verleiding kwam in deze wereld, gaat verliezen. Eigenlijk zou ik nu al deze hele lezingenserie kunnen stoppen. Jezus wint, Satan verliest. Maar wij mensen hebben de eigenaardige neiging om te vergeten datgene wat er al in Genesis is voorzegd. Dus wil ik u deze week helpen herinneren, op verschillende manieren, dat Jezus gaat winnen en ook op de wijze waarop Jezus gaat winnen. Wie gaat zorgen dat wij worden bevrijd van zonde, van schaamte, van misleiding? Heel veel mensen twijfelen. Twijfelen of de woorden van de Bijbel wel uitkomen. Twijfelen of de Heer wel een oplossing heeft voor dat zondeprobleem. In de Bijbel wordt ons de volgende vraag gesteld. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? Dat is een vers die je kan lezen in Jesaja 53. Wie gelooft daadwerkelijk dat er iemand zal komen, net als die ene jongen in die film Prison Break, dat er iemand zal komen en ons zal bevrijden uit de situatie waarin we ons nu bevinden? Het was een tijd terug dat Jezus hier wandelde op aarde. Nadat Jezus was gestorven aan de kruis, wat we kunnen lezen onder andere in Matteüs en de andere drie evangeliën, was Jezus opgestaan uit het graf. En op een bepaald moment liep Jezus met gelovige mensen mee. We noemen ze ook wel eens de Emmausgangers. Die waren discipelen op weg naar het plaatsje Emmaus. En weet u, die discipelen waren gestrest en verdrietig. Ze hadden allemaal nare dingen gezien. Ze zagen hun liefdevolle leider, Jezus Christus, hangen aan het kruis. Ze hadden hem niet goed, hij was opgestaan. En ze vroegen zich af, hoe moet het verder zonder de Rabbi Jezus? Hoe moet het verder in ons leven? Waar moeten we gaan? Hoe kunnen we staan? Want onze grote vriend en heiland is er niet meer. En terwijl ze zo verdrietig liepen naar het plaatsje Emmaus, liep er een derde persoon met hen mee. En dat kunnen we lezen in Lucas 27. En Jezus wandelde met ze mee. En die zegt, waarom zijn jullie zo bedroefd? Waarom zijn jullie zo depressief? En dan begonnen ze, ja, maar onze leider en die is gestorven aan het kruis. Dat is ellendig, hij is onschuldig en ze hebben hem berecht. En ze waren depressief. Wat deed Jezus het eerste? Jezus wilde de twijfel en verdriet van deze twee jonge mensen wegnemen. Jezus begon te profeteren. Maar niet profeteren naar wat er in de toekomst zou gaan gebeuren. Maar het begon met profeteren over zichzelf. In de Bijbel staat dat Jezus begon uit te leggen waarom hij moest sterven en lijden aan het kruis. Hij begon bij Mozes en de profeten. Met andere woorden, vanaf het begin in de Bijbel, want de eerste vijf boeken worden ook genoemd de boeken van Mozes, vanaf het begin van de Bijbel tot aan het ware het eind van het Oude Testament staan allemaal verwijzingen naar datgene wat Jezus zou doen voor de mensheid op aarde aan het kruis, zijn lijden, zijn sterven en zijn opstanding. Hij begon met profetie. Het grappige is en het mooie is dat als wij bestuderen en de Bijbel doorlopen, dat we ontdekken dat de Bijbel vol staat met profetische verwijzingen naar Jezus. Een van de profetische verwijzingen kunnen we vinden in Micha, het vijfde hoofdstuk. In Micha het vijfde hoofdstuk, en als u de Bijbel bij u heeft, zou ik u vragen, maak hem open en zoek het boek Micha op. Kunnen we lezen wat er zou gaan gebeuren bij de geboorte van de komende bevrijder. Wie zou horen bij die groep, die persoon die ons zou redden uit de gevangenis waarin wij ons bevinden. Want in het Oude Testament, zo leerden we van Jezus zelf, kunnen we alle dingen lezen die te maken hebben met datgene wat Jezus moest ondergaan. En in Micha 5 vers 1 lezen we het volgende. En u, Bethlehem Ephrata, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voorkomen, die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Daarom zal hij hen overgeven tot de tijd dat hij die baren zal gebaard heeft. En dan gaat het verder. In Micha jaren en jaren en jaren voordat überhaupt Jezus Christus zou geboren worden. U kent wel de kerststal, hè? Jezus in een kribbe, Jozef van Miria ernaast, een engel aan de hemel, een heldere ster die schittert, wijzen uit het oosten, u kent dat tafereeltje wel. Voordat dat zou gaan gebeuren, zei de Bijbel ruim van tevoren waar Jezus de Redder geboren zou worden. In Bethlehem. Profetie profeteerde de komst van Jezus. Is dat niet bijzonder? Waarom zou Jezus dat op die manier doen? Waarom vertelt de Bijbel van tevoren wie die profeet, die redder, die heiland zou zijn? Omdat de Heer ons twijfel en ellende wil wegnemen en onze zekerheid wil geven dat de gevangenis van pijn, ellende, zorg, jaloezie, strijd en misère weggenomen kan worden. Van de begin af aan, in Genesis 3, vers 15, werd het al gezegd. En de Bijbel blijft het constant herinneren. En we weten, want we vieren het al nog steeds elk jaar, het kerstfeest, alhoewel Jezus is geboren op 25 december, laat me wel zeggen, vieren we nog steeds het feit dat datgene wat er werd geprofeteerd van oudsher af, daadwerkelijk gestaan heeft gedaan. En het mooie is, dat er nog een andere bijzondere profetie is, met betrekking tot het leven en het werk van Jezus hier op aarde. Een van de profetieën, die kunnen we lezen in het Bijbelboek Daniël. En Daniël en het Bijbelboek Openbaring overigens, zijn de twee belangrijkste profetische Bijbelboeken als het ware. Als je de meeste profetische tekst zou kunnen vinden, zou je dat kunnen wel vinden in Daniël of in Openbaring. En in Daniël 9 vinden we, nadat de profeet Daniël had gebeden en gesmeekt tot de Heere voor de zonde van het volk van Israël en voor zijn eigen zonde, gaf de Heere Daniël middels een engel het volgende mee. In Daniël 9 kunnen we lezen precies de tijdstippen wanneer er belangrijke momenten zouden zijn geweest en zullen ze gebeuren in het leven van Jezus. We weten dat Jezus 3,5 jaar heeft gewerkt om de Israëlieten, om hen te bekend te maken met het Koninkrijk van God. Bekend te maken met de wet van God. Bekend te maken met bovenal de liefdevolle zorg voor God, van ons, voor ons en voor de mensen hier op aan. In de 70 weken profetie van Daniël 9 lezen we in Daniël 9 vers 25 het volgende. U moet weten en begrijpen vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten herbouwen en om Jeruzalem te herbouwen tot op de Messias de Vorst, verstrijken er 7 weken en 62 weken en dan zal hij komen voor een bepaalde tijd en zal hij 1 week lang het verbond versterken. Nou, aan deze profetie hangt een ingewikkelde tijdsberekening vast. En in de studiegids die u kunt krijgen, als u bij de uitgang uw naam en adres achterlaat, kunt u dat plaatje en de Bijbeltekst die bij horen behoren nalezen. Maar de essentie van deze profetie leert dat aan het einde van deze 70 weken er precies een week is en die week heeft te maken met de week waarin de christelijke kerk wordt opgericht en zijn start maakt. En de oprichting van de christelijke kerk is het moment dat Jezus hier op aarde begint met zijn taak om
het koninkrijk van God bekend te maken aan de mensen.
En precies wanneer die profetie dat aangeeft, precies dan begint de Heer met zijn werk. Geen seconde later als het ware. En Jezus, en waarom is het zo'n belangrijk moment dat hij begon met zijn dienstwerk? Omdat vanaf dat moment iedereen kon horen wie de bevrijder zou zijn en hoe die bevrijder zijn werk zou vervolmaken. Toen Jezus begon met zijn dienstwerk, werd hij eerst gedoopt. Dopen is niks anders dan te laten zien aan iedereen om je heen dat jij hebt gekozen voor een wandel met Jezus. Dopen wil zeggen dat je genoeg hebt van de zondige praktijk van Satan in deze wereld en dat je wil wandelen met Jezus. Het bijzondere van het moment dat Jezus werd gedoopt is dat toen hij werd gedoopt er een stem klonk uit de hemel en zegt: dit is mijn geliefde zoon. Vanaf dat moment was het voor iedereen luid, duidelijk en helder wie die belangrijke persoon is en wat voor rol hij zou vervullen. En er kwam, zo lezen we dat in de Bijbel, een duif uit de hemel en landde bij Christus. En dat geeft aan dat Jezus die dingen doet uit eigen kracht, maar dat hij wordt geleid door Gods geest. Drie essentiële dingen om te laten zien dat je wandelt met Jezus. Drie essentiële dingen om te laten zien dat je op weg wilt, weg uit de gevangenis van pijn, jaloezie, ellende, dood en misère. Al datgene wat de wereld ons vasthoudt en ons tegenhoudt om tot volle ontplooiing te komen. Deze Bijbeltekst is wellicht de bekendste Bijbeltekst op aarde. Er zijn mensen die op straat lopen in Amerika, van die verschijnselen met mensen die lopen met een bord en die hebben John 3:16 in handen om te laten zien: Jezus is het. Jezus is gekomen. God heeft Jezus gestuurd. De Bijbel zegt het zo mooi. God heeft zijn enige geboren zoon gegeven, omdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Blijkbaar heeft God zoveel liefde voor u en voor mij, dat hij iemand heeft gestuurd naar een wereld vol pijn, verdriet, ellende en dood, om mensen die de doodstraf verdienen. Gisteren spraken we erover dat zonde, de loon van de zonde is de dood. Zonde is wetteloosheid. Wij kennen ons eigen hart niet. De Bijbel zegt in Romeinen: iedereen heeft gezondigd, niet één uitgezonderd. Iedereen op aarde verdient, bij wijze van spreken, de doodstraf. En dan zegt God: maar ik wil niet dat ze de doodstraf krijgen. Ik wil dat ze behouden blijven. Ik wil dat ze gered worden. Ik wil dat ze staande blijven. Ik wil niet dat ze treuren en leven als een zombie en dan blijven hangen in het graf. Ik wil dat ze leven, niet één uitgezonderd. Dus wat deed God? Net als die prison breaker uit die tv-serie. Ik stuur ze mijn allerliefste. Ik geef ze mijn zoon. Ik geef ze mijn enige geboren zoon. En als ze die zoon aanhouden, als ze die zoon beetpakken, als ze geloven in datgene wat die zoon doet, zegt en leeft, dan worden ze gered. Zo simpel. Je zou je afvragen waarom mensen ervoor kiezen om een totaal andere weg te nemen als ze weten: Jezus wint, Satan verliest. Als ze weten dat God zijn allerdierbaarste heeft opgegeven om ons te redden. Zo simpel. Waarom mensen dan nog zouden willen twijfelen? Maar we hoeven niet te twijfelen,
Jezus is gekomen. En toen Jezus begon met zijn dienstwerk hier op aarde, wilde hij aan mensen duidelijk maken dat hij de door God gezonde enige geboren zoon was. En is. Hij wilde duidelijk maken dat Jezus de taak heeft om mensen te bevrijden. Dus op een bepaald moment gaat Jezus naar een tempel toe, een kerk, een synagoge. En ging daar ten overstaande van de mensen daar in het tempel zeggen van, luister, ik heb een taak. Kent u de profetie uit Jesaja 61? Ziet u weer? Profetie. Jezus ging duidelijk maken aan de hand van de profetie welke rol hij had gekregen. En wat deed hij? Hij opende de schriftrollen. Het zijn twee grote rollen en hij legde het neer op de lessenaar van voor de synagoge. En hij begint, zoals elke goede rabbi dat doet, te lezen uit het woord. Want het woord houdt je staande. En wanneer hij die rollen opent, dan begint hij te lezen. En dan leest hij, de geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen de gebrokenen van hart, om aan gevangenen vrijlating te verkondigen, en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen heen te zenden in vrijheid, om het jaar van welbehagen van de Heere te prediken. En hij deed de boekrol dicht, ging zitten en zei, heden is dit schriftwoord voor uw ogen vervuld. En toen brak er paniek uit in de synagogen. Niet iedereen was blij met die woorden. Wat zegt deze man? Claimt hij de profetie naar zichzelf toe? En mensen hielden hem uit en Jezus had bij een bepaalde groep mensen moeite om binnen te komen. Mensen hebben een hardige hart. Zeiden van deze man, daar willen we niks mee te maken hebben. En dat terwijl Jezus blinden genas. Mensen vrijzetten van duivelse geesten als het ware. Lief deed voor de kinderen. Mensen bemoedigde en kracht gaf. Mensen genas. En de waarheid van de koninkrijk van God verkondigde. Deze Jezus werd niet door iedereen geaccepteerd. Toen Jezus begon met zijn dienstwerk, nadat hij werd gedoopt, trok Jezus zich terug. Het is altijd goed om je even terug te trekken en te overleggen. In dit geval met God. Jezus trok zich terug en ging bidden en vasten. Vasten betekent dat je je voedingspatroon dusdanig aanpast dat je je onthoudt van eten of dat je bepaalde dingen niet eet. Maar in ieder geval dat je gedachten zijn gefocust bij iets belangrijkers. En dat is God. En Jezus was zo'n 40 dagen in de woestijn. Weg van alle mensen. En Jezus was in dichte nabijheid van God. Te overleggen hoe hij zijn dienstwerk op aarde zou gaan vervullen. En het einde van die 40 dagen komt er een oude bekende om de hoek kijken. Weet u, hij probeerde het in de hemel, ik heb het over de duivel. Hij probeerde het in de hemel door te zeggen van, luister niet naar God. Die geboden van liefde zijn niet liefdevol. Luister niet naar God. Je kunt zelf op een hogere positie komen. En wat gebeurde er? We zagen in Openbaring 12 dat 1/3 van de engelen de leugen geloofden van Satan. En ze zijn helemaal gezet. En Satan werd geworpen op de aarde. En de Satan als een slang kwam bij de eerste mens. En wat deed de slang? Weet je, God heeft het hier om bij het rechte eind. God heeft, houdt u niet weg van alle kennis. Je kunt meer kennis vergaren. Je kunt zijn als God.
En wat deed de mens? Begon te twijfelen en de mens verviel in zonde.
Nou, je hebt een gezegde, zegt die ligt oud geleerd, jong gedaan. Jong geleerd, oud gedaan, dat was hem. Nou weer, Satan denkt van, ja, hier is Jezus. En Satan weet één ding heel erg goed. Satan weet dat deze Jezus hoogstwaarschijnlijk de grote bevrijder zou worden. Dus wat is een goede manier om te weerhouden dat hij gaat bevrijden? Jezus doen laten twijfelen. En we lezen in Matteüs, het 4e hoofdstuk, hoe deze duivel Jezus probeerde te verleiden. In Matteüs, het 4e hoofdstuk. Hij probeert Jezus op andere gedachten te zetten. Hij zegt, als je werkelijk de Zoon van God bent, weet je wat, verander deze stenen in wat brood. Jezus had 40 dagen niet gegeten. Jezus was ook mens, zowel hij ook God was. Dus Jezus had echt daadwerkelijk honger. Nou, als ik 4 uur niet heb gegeten, kan het brood wel bij mij naar binnen. Als ik 40 dagen niet zou hebben gegeten, dan heb ik aan 4 broden niet genoeg. Jezus had 40 dagen niet gegeten. En hier zegt de duivel, weet je wat, als je honger hebt, doe het maar. Je kan het toch veranderen. Je kan toch dingen naar je hand zetten, doe het. Handel door Jezus, net als die engelen in de hemel, door te twijfelen? Nee. Handel door Jezus, net als Eva en Adam in dat paradijs, door te twijfelen aan de woorden van God? Nee. Jezus zei, er staat geschreven. Denk je nog waar we deze lezing mee begonnen? Als je de waarheid kent, dan maakt de waarheid je vrij. Als Jezus had geluisterd naar de woorden van de slang, van het kwade, dan had hij de waarheid genegeerd. En dan was Jezus niet vrij, maar net zo gevangen als wij zijn op dit moment. En als je gevangen bent, kan je niet zomaar zeggen, ik ga jullie bevrijden, want je bent net zo gevangen als de rest. We mogen tot op de dag van vandaag de Heere prijzen dat Jezus niet heeft geluisterd naar de duivel. Jezus begon zijn werk met overwinning. De belofte uit Genesis 3 vers 15 houdt gestand. Als je twijfelt over iemand die ons kan bevrijden, twijfel niet bij Jezus. Hij zei van tevoren 3 keer tegen de duivel. Er staat geschreven, er staat geschreven, er staat geschreven. Ik luister naar jou, ik luister naar wat de Bijbel zegt. En de Bijbel belooft mij een uitweg uit alle zorgen en alle strijd. En zo'n persoon kan je vertrouwen. Als je twijfelt hoe je uit deze gevangenis van deze wereld kan komen, twijfel dan niet bij Jezus. Er zijn mensen die twijfelen over hun baan. Twijfelen over hun gezondheid. Twijfelen of ze wel staande kunnen blijven. En wat doen ze? Ze gaan naar kwakzalvers. Ze gaan naar mensen met mooie verhalen. Mensen die zeggen van als jij mij 10.000 euro geeft en nog een keer 10.000 euro en nog een keer 10.000 euro, dan garandeer ik jou 0,1% kans dat je 1 dag langer blijft leven. En dat beloven ze echt. Als je maar die 10.000 euro's keer op keer op keer neerlegt. En wat zegt Jezus? Kijk nou wat ik heb gezegd. Er staat geschreven. Ik vertrouw op de profetie, zegt Jezus. En die profetie hield mij staande. En daarom kunnen wij ook vertrouwen in datgene wat Jezus voor ons wil doen. In het Bijbelboek Hebreeën, in het Nieuwe Testament, geschreven door de apostel Paulus, kunnen we lezen dat Jezus niet zomaar een bevrijder voor ons wil zijn. In Hebreeën hoofdstuk 4. Jezus, zoals Paulus omschrijft, Jezus is iemand die ons daadwerkelijk kent. En niet alleen maar kent van, ik weet wie Pietje is, en ik weet wie Kareltje is, en ik weet wie Marietje is. Nee, Jezus is iemand die hetzelfde heeft meegemaakt, heeft doorstaan, heeft gevoeld, heeft gestreden, heeft moeten afwegen, alles, net als wij. Maar één ding heeft Jezus niet gedaan. Hebreeën 4, vanaf vers 16, vanaf vers 14. Eén ding heeft hij niet gedaan en dat is gezondigd. Jezus, die moeten we vasthouden. Jezus moeten we niet loslaten. Wie anders zou ons kunnen bevrijden dan Jezus? De apostel Paulus schrijft in de brief aan de Hebreeën dat als wij in problemen, in zorgen en in strijd bevinden, dat wij vrijmoedig, dat is een mooi oud Bijbels woord, als wij vrijmoedig mogen gaan naar Jezus. En dan mogen we hulp krijgen op het juiste tijdstip. Hulp krijgen op het juiste moment. Twijfel niet aan datgene wat de Heer met ons voor heeft. In Jesaja 53, in het Oude Testament, lezen we wat Jezus allemaal moest doorstaan om ons vrij te krijgen. In Jesaja 53, vers 5. Jesaja 53, vanaf vers 5. Het is een welbekende tekst uit Jesaja. Zijn liederen over geschreven. En daar staat: maar hij, dat is Jezus, is om onze overtredingen verwond. Hij is om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons vrede aanbrengt, was op hem. En nou komt, en heel veel, u heeft deze tekst wellicht een keer eerder gehoord bij de EO, of in een lied van Handels Messiah. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Herinnert u zich nog wat ik zei over die film, de Prison Break, die serie? Dat deze jonge man die zijn broer wilde bevrijden van de doodstraf, zijn rug liet tatoeëren met het blauwdruk van de gevangenis. En dan zou hij kunnen liggen op een doek, zichzelf insmeren met inkt, en dan zou je dan op die doek kunnen zien hoe de gevangenis in elkaar zat en hoe je kon ontsnappen. Jezus werd geslagen, werd bespuwd, werd gehoond, werd uitgelachen. Waarom? Omdat hij dat zo leuk vond? Nee. Omdat hij dat zo graag wilde? Nee, er is zelfs een moment geweest dat Jezus heeft gezegd van: als deze beker aan mij voorbij mag gaan, alsjeblieft doe het. Maar u wil geschieden. Hij deed het allemaal omdat hij die ons lief heeft, ons wil bevrijden. Uit de gevangenis. komen we uit de hemel in alle vrijheid en in alle perfectie, waar de engelen roepen, heilig, 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 waar alles goed is en geen ellende en zorg en strijd en ellende en dood. En dan komt hij naar deze akelige planeet, vervallen door een akelige engel, met mensen die nog eens doorhebben dat ze verkeerd bezig zijn, die eigenlijk allemaal de doodstraf verdienen. En dan zegt Jezus, ik wil garant staan voor hem en voor haar en voor die ook en die ook. Hij wil voor ons een gevangenisuitbreker worden. Wij die onszelf niet kunnen redden. Oké, we denken dat wij ons kunnen redden, laat ik het zo zeggen. He, want we zijn allemaal slimme mensen en we denken dat we het wel beter weten. Maar voor ons, die tot besef zijn gekomen dat we dat niet kunnen, zegt Jezus, ik wil jullie helpen te ontsnappen. Ik ga het voor jullie doen. Het enige wat je hoeft te doen is te zeggen, ik loop met je mee. Zo simpel. Je hoeft alleen maar te zeggen, ik ga met je mee. Ik vertrouw jou genoeg om gered te worden. Jezus leeft en daarom mogen wij ontsnappen aan de zonde. Weet u die woorden die Jezus uitsprak op het kruis? Waarom heeft u mij verlaten? Is profetie. Komt uit Psalm 22. Het feit dat Jezus zou opstaan uit het graf is al van tevoren gezegd in het Oude Testament, is profetie. Alles wat Jezus heeft gedaan voor u en voor mij is allemaal van tevoren geprofeteerd. En als al die woorden in het boek van de waarheid, de Bijbel, zijn uitgekomen met betrekking tot Jezus voor de redding van ons, hoeveel dan niet des te meer zou de profetie die te maken heeft met de dingen die nog moeten komen gaan gebeuren, dan wel of niet waar zijn? Tot op de dag van vandaag viert de mensheid op aarde het feest van Kerst. Tot op de dag van vandaag vieren we dat de profetie uit het verleden is uitgekomen. Als we het grote feest bij de bevrijding willen meevieren, is het dan niet belangrijk om dan niet te wachten bij het eind, maar nu al te kiezen voor datgene wat waar, wat waarachtig en wat trouw is. Want Jezus aan het kruis, Jezus gestorven, Jezus opgestaan, Jezus naar de hemel gegaan, Jezus die binnenkort als de grote bevrijder terugkomt, die Jezus is onze prison breaker. Ik hoop dat u, als u één ding wil onthouden van deze avond, is dat er een uitweg is voor alles waar je op dit moment mee zit. Maar wat moeten we dan doen? Wat wordt er dan aan ons, mensen die dan nog steeds vervallen zijn in zonde, wat wordt aan ons gevraagd? Hoe kunnen wij deelnemen aan die bevrijdingsoperatie die Jezus Christus zelf gaat leiden? We lezen in het Bijbelboek de Openbaring, het 14e hoofdstuk. Hier is de leidzaamheid der heiligen. Hier zijn zij die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus. Hoe word je bevrijd uit de gevangenis van deze wereld? Door je te houden aan de woorden van de waarheid. Hoe word je bevrijd uit de gevangenis? Door te weten dat het fundament van Gods liefde verwoord is in zijn karakter. En zijn karakter is een uitdrukking van de wet. En als je de wet houdt, niet uit onderdrukking, niet om weggezet te worden, niet om ons te kleineren, niet om ons te beperken. Nee, de wet ons gegeven om ons te vervullen, aan te sporen en ons te helpen te komen daar waar we thuis horen, vast te houden. Want als je je houdt aan de wet, kom je niet in de ellende die Satan heeft veroorzaakt. En dan zegt het Bijbelboek Openbaring 14 vers 12. En het geloof van Jezus. Wil je weten hoe het geloof van Jezus was? Pak de Bijbel, neem de eerste vier boeken van het Nieuwe Testament. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Pak die beet, bekijk het leven van Jezus. En als je dat ziet, dan weet je, hoe leef je als iemand die een bevrijd leven leeft? Dat was Jezus. En die Jezus is onze gevangenis uitbreker. En als je dan zegt van, ja Riley, mooie woorden. Nou, hier kom je vertellen over een gevangenis uitbraak. En je komt ons vertellen over Jezus en wetten houden. En hoe doe je dat allemaal? Nou, er zijn mensen, er hebben talloze mensen op aarde, hebben geprobeerd om al die 10 geboden te houden. En heb je er wel eens iemand gezien dat dat uit eigen kracht heeft gelukt? Kijk, die heeft wel een leugentje gedaan uit bestwil. Verbreken van een gebod. En die heeft de rust wel niet geëerbiedigd. Dat is een verbreken van een gebod. Steeds meer mensen verbreken geboden. En dan zeg je van, en nu vraag jij Rali, om gered te worden moet ik alle geboden bewaren. Dat lukt niemand. Heeft niemand gelukt en lukt mij ook niet. En dan keren ze weg om en dan lopen ze zo weg. Weet u wat de Bijbel zegt over het houden van de geboden? Laten we eens gaan naar het Nieuw Testamentische Bijbelboek. 1 Johannes. Het vijfde hoofdstuk. Bijbelboek 1 Johannes is niet het Johannes van de vier evangeliën, maar verderop, dichterbij, het Bijbelboek Openbaring. Een beetje het vijfde boek aan het eind van de Bijbel. Het vierde boek aan het eind. In Johannes 5. En ik lees met u vanaf vers 2 en 3. Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God lief hebben. Wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Je hebt God lief als je zijn geboden bewaart. En dan zeg je, oké, ja, Riley, nou, daar wil ik nog wel over uitkomen. Ja, zo ver wil ik nog wel met je meegaan. Tuurlijk heeft God het beste ons voor. En ja, als je doet wat God zegt, tuurlijk liefhebben, dat doet hij. En tuurlijk willen wij de Heere liefhebben. Maar ja, een leugentje om bestwil is wel snel gedaan. En ja, dat is wel het breken van 1 van die 10 geboden. En dan heb je daadwerkelijk een probleem. Dus Riley, hoe zit dat dan? Nou, het antwoord lezen in het volgende vers van de Bijbel. Want dit is de liefde tot God. Dat wij zijn geboden in acht nemen. En zijn geboden zijn geen zware last. Weet u nog toen ik u net vertelde over Jezus? En op het moment dat hij werd gedoopt. Wat gebeurde er? Jezus liet publiekelijk zien aan iedereen dat hij koos voor een leven met God. Hij liet zich dopen. Er kwam een stem uit de hemel zeggen. En dit is mijn geliefde zoon. Iedereen wist duidelijk dat deze Jezus de rol zou spelen van de grote bevrijder. De leider van de grootste bevrijdingsoperatie ooit. En er kwam een duif uit de hemel als symboliek van de Heilige Geest die hem de kracht heeft gegeven om dat te kunnen doen wat de Heere van hem vroeg. Als je kiest voor Jezus, mag je delen in die kracht die we kunnen krijgen van God. Met vallen op opstaan wel te verstaan. Maar elke keer, wanneer we struikelen, elke keer wanneer we bij wijze van spreken spreekwoordelijk de tralies weer voor ons dichtsluiten van de menselijke, geestelijke gevangenis waar wij ons in bevinden, zegt Jezus, maar daar wil je niet blijven. Gods geest helpt je om die tralies weer te openen en dat je wel die geboden kan bewaren. Met vallen opstaan. En als het misgaat, zeg tegen de Heer, sorry. Ik wil u niet bedroeven. Ik wil niet dat het misgaat. Ik wil bij u zijn. Want u kunt mij redden. Ik kan dat niet. Mijn buurman kan dat niet. Mijn professor kan dat niet. Heere, alleen u kan dat. Jezus is de prison breaker. Jezus is degene die ons wil bevrijden. De apostelen, onder andere Johannes en Petrus, die werden op een bepaald moment in de gevangenis gezet. Alleen die werden voor de leiders van de kerk in die tijd gezet, omdat ze aan getuigen waren voor Jezus. Ze vertelden tegen de mensen dat Jezus de grote bevrijder zou zijn. En ze werden voor het blok gezet door de leiders van de kerk. En ze zeiden eigenlijk, verwerp Jezus, verloochen hem. En toen zeiden deze mannen een belangrijke uitspraak in Handelingen 4 vers 12. Er is geen zaligheid in geen ander. Want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. En dat is de naam van Jezus Christus. We lezen vanaf den beginnen uit dat Jezus bevrijden zou. En als Jezus dat heeft gedaan aan het kruis, dan is hij vast en zeker de persoon om de grootste bevrijdingsoperatie ooit te kunnen en te mogen leiden. Hij is degene waarvan geprofiteerd is dat wij bevrijd kunnen worden. De vraag deze avond voor ons allen is of wij bereid genoeg willen zijn en ook te vertrouwen in dat Jezus daadwerkelijk datgene kan doen wat hij zegt dat hij zal gaan doen. Ons vrij te maken van zonde. Heeft vast en zeker gehoord deze avond wat deze Jezus kan betekenen. En ik kan me best indenken dat u met tal van vragen zit na een avond als deze. Want er valt nog veel meer te zeggen over Jezus dan wat ik in de afgelopen 50, 60 minuten heb gedaan. Maar belangrijk is om te weten dat we de profetie voor ons een goede uitkomst kan hebben. Er zijn heel veel mensen die leven met doembeelden over hoe deze wereld gaat aflopen. En zoals we hebben gezien, wil Jezus ons van dwaling afhelpen. Morgenavond is het thema de deceptie van de Maya's. Weet u, er zijn een aantal mensen die zeggen dat over welgeteld 19 dagen deze wereld er niet meer is. Er zijn mensen, en ik heb de beelden gezien op tv, die kuilen graven in de grond om zich te beschermen tegen een mogelijke superkernexplosie. Er zijn mensen die er alles aan doen om al hun geld op te maken, nu het nog kan, Want ja, je weet nooit wat er gaat gebeuren op 22 december. Er zijn mensen die de Maya's meer geloven dan de woorden van de Bijbel. En zelfs daarin heeft profetie een antwoord. Want als we hebben gezien dat de profetie over Jezus' eerste komst tot in de minuut en detail klopte, zullen we morgen ontdekken dat datgene wat de kalender van de Maya's ons leert, ons verder wegbrengen van God dan we echt denken te zijn. En daarom nodig ik u alle uit om morgenavond, hier zo rond de klok van 7:30, komt destijds iets eerder, want dan kunnen we samen zingen, om hier te komen en te ontdekken hoe we kunnen ontsnappen aan die wereldwijde massa-hysterie, gebracht door simpel één kalender van een stel Indianen uit Latijns-Amerika. Als u vragen hebt over deze lezing, dan kunt u het doen op drie manieren. Eentje is ouderwets, dat is pen en papier bij de ingang. Uw vraag noteren en dan hopen we in de lezing die erop volgt uw vraag te beantwoorden. U kunt uw vraag twitteren, want tegenwoordig heeft iedereen zo'n fantastische mobiele telefoon waar je alles mee kan doen behalve bellen. En als u gebruikt de hashtag, zoals dat zo mooi heet, The Great Escape NL, en daar uw vraag in zo'n beetje 120 tekens vermeld, dan zullen wij die vraag voor u beantwoorden. En als u niet hier kan, doen we dat op Twitter zelf. En als u lid wil worden van de gemeenschap van The Great Escape op Facebook, want we hebben op Facebook ook een omgeving, dan kunt u op gaan naar facebook.com/tg-escape. En daar kunt u alle lezingen, alle studies die hier worden gehouden en ook het beeldmateriaal proberen op het internet te krijgen, kunt u dat allemaal nog een keer op uw gemak naluisteren, nakijken. En als u zegt van, ja, maar Riley, jij praat zoveel en ook al kan ik daarbij zitten en kijken, ik kan het niet allemaal onthouden. Daar hebben we een oplossing voor. Mijn vrouw en ik hebben een boek geschreven. Dat is een handleiding bij deze studie. Die willen we u graag aanbieden als een vaste bezoeker van de lezingen aan het eind van deze lezingenserie. En als u geen vaste bezoeker bent of zegt, ik vind het zo'n mooi boek, kunt u alsnog altijd bestellen. Onder andere via de website. Alle teksten die ik heb gebruikt voor deze lezing, mijn serie, en dat zijn, ik heb hem nageteld, maar dat zijn er iets van 200. Alle teksten met alle verwijzingen, met de presentatie die ik vandaag heb laten zien, niet zozeer de plaatjes, maar de teksten, helemaal uitgeschreven met alle Bijbelteksten en alles compleet, kunt u hierin terugvinden. En dat is een handig studiemateriaal, want dan kunt u voor uzelf nog een keer nagaan waarom Jezus voor ons de grote bevrijder is. En ik zou graag, voordat ik met u wil gaan bidden, graag diegene vraag voorkomen die met ons een lied ten gehore wil brengen. Een lied ter ere van God. Even kijken wie degene was die zou gaan zingen.